Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Helaas, Rob en Arend-Jan zijn er even niet. Die moeten even ontspannen na een intensief jaar en nog intensievere 2 weken op tour door theaters in het hele land. Met een avondvullend programma vol ellende en zwartkijkerij. Het was erg gezellig. Voor wie het heeft gemist, en zodat we elkaar vandaag niet nog een keer hoeven zien, zenden we vandaag een kort stukje uit van de geopolitieke eindejaarsshow. Opgenomen afgelopen donderdag live in Tivoli in Utrecht.
We beginnen vanavond met een korte ontspanningsoefening. Dat is waarschijnlijk wel verstandig. Maak het je gemakkelijk in je stoel, zodat je even alles kunt loslaten. De oorlog, de energierekening, Poetin en Xi. En denk vooral niet aan Thierry Baudet.
Hè? Het is een schande. Het is toch gewoon belachelijk? Wat ik zeg makes total sense.
Sluit je ogen. Jij ook, Rob. Adem diep in de buik. En uit. Het was een zwaar jaar aardrijkskunde met Arend-Jan.
Als je even kijkt op de kaart en je trekt de lijn van Kharkiv naar Zaporizhia, bijvoorbeeld in Mykolaiv, Odessa ook, Bakhmut, de Dnipro, in de Donbass, hè, of eronder, in het noorden, in het zuiden, ook in de voorstad van Kiev, ja. Bila Tserkva, 2 plaatsen, Aranhalska en Miroliubivka. En als Krimmina valt, dan gaan we dus weer praten over Severodonetsk en die chance.
En dan heeft Rob verderop op de kaart nog een terugkerende zorg.
China.
Gelukkig houden Rob en Arend-Jan altijd de moed erin.
Als dit nog even door escaleert
in deze boze wereld,
wat trouwens ook een buitengewoon linkersoep is.
En weet je, soms is angst ook gerechtvaardigd. Hè?
We hebben dit gewoon beter het niet meer meegemaakt sinds 1962, de Cuba-crisis.
Het is gewoon bloedlink. Bloedlink.
Nou.
Een gezellige podcast, hè?
Ja. Want dan is het de dreiging van kernwapens. Nucleaire wapens, kernwapenoorlog met een kernwapen. Dan is dan een reden om kernwapens in te zetten.
Want je hebt zo een derde wereldoorlog te pakken.
Ja.
Het is eigenlijk toch niet een podcast voor het hele gezin eigenlijk, hè?
Adem diep in. En laat dit jaar zo van je afglijden. Want wie zegt dat volgend jaar beter wordt? En tot slot, en dit is belangrijk, strek je been zo hoog mogelijk voor je uit. Met de voet naar binnen gekanteld, terwijl je grote teen naar je gezicht wijst.
Ja, bedankt, maar ik had toch wel gehoopt op een paar benen de lucht in, eerlijk gezegd. Misschien is het gewoon een ontspannen zaal, dat kan ook. Anders is het een tip voor later op de avond, als het allemaal te zwaarmoedig en depressief wordt. Die kans bestaat. Want dit is de Boekenstein en de Wijk Geopolitieke Eindejaarsshow. Een samenwerking van BNR Nieuwsradio en Haagse College. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Mijn naam is Hugo en ik presenteer het programma Boekenstein en de Wijk. Dat valt niet mee. En dat doen we normaal nog de actualiteit van een dag. En vanavond voor jullie het hele jaar. 2022. Wat ging er goed? Wat komt beter? En misschien, wat kunnen we ervan leren? Gaan we zien. Daar hebben we die 2 voor nodig natuurlijk. Ja, hoe zal ik het zeggen? Met hem is het zelfs in de meest donkere dagen van de oorlog eigenlijk reuze gezellig. Mag ik een hartelijk applaus voor Arend-Jan Boekenstein?
Dank je wel.
We zetten Arend-Jan meteen even aan de piano. Dat hebben we eerder gedaan en merkte dat een beetje warm worden. Ja. Heel goed. Dan heb ik de muzikale begeleiding voor uw volgende commentator. Met hem is het eigenlijk zelfs in vredestijd meestal vrij somber. Hopelijk in goed humeur vanavond, Rob de Wijk. Rob, ik heb het al over lessen trekken en zo. Maar wat jij meestal doet tegen het einde van een podcast, als ik denk, nu gaan we afronden, dan zeg je altijd, maar wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Kunnen we daar nu misschien mee beginnen?
Ja, waar zitten we nou eigenlijk mee te kijken? Dat lijkt me een heel goed idee. Waar we naar zitten kijken is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Daar praten we al een hele tijd over, maar de consequenties van die verbouw zien we nu gebeuren. Dus die opkomst van China heeft ertoe geleid dat allerlei potentaten zoals Poetin, die pakken hun ruimte in die internationale betrekkingen en die beginnen rekeningen te vereffen. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien.
Hoe vinden jullie Rob met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden? He? Ik vind het wel leuk. We doen ook af en toe de test, kan Arend-Jan praten en spelen tegelijk?
Ik kan dat niet, want mijn hersenen zitten dan vol. En dan kan ik niet zo goed kiezen. Ik kan één ding.
Toch jammer. Ja. Ja. Wat een zaal, hè, om voor te spelen.
Weet u, we hebben heel veel zalen gehad. Dat klinkt een beetje arrogant, maar het is wel waar. En deze vind ik, deze kan heel veel in, maar het is heel intiem. Je zit heel dicht bij de mensen. En je kunt ook naar het heelal kijken.
Ja. Wie van jullie, als ik vragen mag, is vaste luisteraar van de podcast?
Ja. Hey, ja?
Nou, dan hoeven we niks meer uit te leggen.
Heel veel. Ja.
Wat ik wel even zal uitleggen is hoe we het een beetje hadden bedacht te doen vanavond. We dachten, 2022 moeten we eigenlijk drie grote thema's moeten we bespreken. Dat is natuurlijk de oorlog. Dat is die nieuwe wereldorde van Rob. Daar ontkom je niet aan als hij op het podium staat. En onze plaats daarin, die van Europa. Dus dat gaan we bespreken. We hebben Rob en Arend-Jan gevraagd om soort mini-colleges te geven, om wat dieper op de materie in te gaan. Ze geven beide wel eens college, dus dat moet goed gaan. En we eindigen met de grote Boekestein en de Wijk geopolitieke rampenquiz, om te kijken of jullie klaar zijn voor 2023. Maar dat komt straks. Tussendoor, halverwege het jaar, zeg maar, hebben we nog even een pauze. Kunnen we misschien nog even stretchen, even lekker losjes. Biertje erbij, zou ik doen. We doen ook even een beetje opfriscursus van wat er allemaal is gebeurd. Want ik was het eerlijk gezegd ook allemaal vergeten. Het jaar begon natuurlijk tijdens de Omicron-golf, was dat. De vorige crisis, we zaten in lockdown, gingen allemaal mensen dood. En toch achteraf eigenlijk best een gezellige crisis vergeleken met deze, vind ik.
Ja, ja. Er waren wel 3 miljoen doden, hè, op dat moment al, in januari.
Oh ja.
Ja, dus nou ja. Nog wel wat minder.
Door naar het volgende. Januari hadden we natuurlijk ook het kabinet Rutte 4. Het kabinet dat alles ging goedmaken met de nieuwe bestuurscultuur. You got it. En miljarden overal tegenaan te gooien, want geld was tenslotte gratis. Mooi was die tijd. Daarna kwam Olympische Spelen in Beijing. Hey, 6e in het medailleklassement werd Nederland. De dames natuurlijk op de schaatsen, allemaal enorm van genoten, toch?
Nee.
Er was iets anders waar jullie naar zaten te kijken.
Kijk, hier worden wij warm van.
Dat is meer jullie sport.
Ja. Dat is meer onze sport, ja. Dit is aan het begin van de Olympische Spelen, vlak daarvoor. Ja. Toen Xi en Poetin met elkaar spraken. En toen hebben ze eigenlijk ook weer over die verbouw van die wereldorde gesproken.
Ja. Ja. Nou ja, en toen werd het natuurlijk 24 februari. Rusland viel uit 3 richtingen Oekraïne binnen, bombardeerde doelen door het hele land. Poetin had niet geluisterd naar Rob de Wijk.
Wat stom is.
Kom maar bij, Arend-Jan. Arend-Jan, gedraag je.
Wostumel. Het is allemaal geschiedenis nu.
Rob, hiermee hebben we denk ik wel meteen het bepalende moment van het jaar.
Nou, eigenlijk zat dat ervoor. Hè? Die foto die je liet zien van Poetin en Xi. Ik denk dat dat eigenlijk nog veel belangrijker is. Wat je daar zag is dat 2 leiders bij elkaar kwamen. En die hebben eigenlijk afgesproken van, als jij orde op zaken wil stellen in Azië, dan doe ik het wel in Europa. En eigenlijk wat ze toen hebben besproken, dat leest zich. Hè? 5000 woorden hebben ze op papier gezet als een soort niet-aanvalspact. En dat betekent dus dat ze elkaar niet zouden hinderen
als inderdaad in Taiwan of in Oekraïne orde op zaken zou worden gesteld. En als je dat hele stuk leest, dan lees je echt dat er een enorme behoefte is om een einde te maken aan die door Amerika gedomineerde wereld. En dat heeft grote consequenties, omdat men toen besloten heeft tot een partnerschap zonder enige beperking. Ja, en nu zitten we met de gebakken peren daarvan.
Dat is duidelijk. Ik kan me een ander partnerschap herinneren waarbij de ene partij de linkerhelft van Polen kreeg en de andere partij de rechterhelft. Ja. Is dit het ene is Oekraïne en het andere is Taiwan?
Ja, daar lijkt het gek genoeg wel een klein beetje op. Hè. Dat was ook een soort van niet-aanvalsverdrag. Maar dat is dit eigenlijk ook. Hè. Het staat er niet meer zoveel woorden in, maar je kunt wel zo lezen.
Uitjan.
Ik denk dat Poetin aan Xi heeft verteld van ik ga dat eventjes dat varkentje wassen in de Oekraïne. En dat Xi dat misschien ook wel een beetje geloofd heeft. Net zoals de FSB dat voorspelde. Maar dat is natuurlijk een puinhoop geworden.
Ja.
En dat is voor Xi natuurlijk helemaal niet zo leuk. Want hij wil heel graag samen met Rusland de westerse geregelde orde ondermijnen. Maar hij wil niet betrokken raken bij iemand die alles helemaal plat bombardeert. Dus Xi vindt het allemaal niet zo leuk zoals het uitgepakt.
Nee, ik denk dat het partnerschap waar ze het over hadden, dat wat minder stevig is dan veel mensen denken.
Tegelijk kan je zeggen dat het westerse partnerschap steviger is geworden. Krijg je daardoor dat je eigenlijk gewoon straks weer oost tegen west krijgt, maar dan China en Rusland versus Europa en de VS?
Nou, in ieder geval in Europa zullen we zien dat er een nieuw soort ijzeren gordijn gaat komen. Eigenlijk wat je tijdens de Koude Oorlog had, precies hetzelfde, alleen nu ligt de grens 300-500 kilometer verder naar het oosten. Maar hele harde scheiding tussen Rusland en de rest van Europa. En de grote vraag is, aan welke kant ligt Oekraïne dan van dat ijzeren gordijn? Dat is eigenlijk de grote vraag die we de komende jaren zullen gaan...
En Shoigu zei gisteren ook, hij wilde een krijgsmacht van 1,5 miljoen. En dan moesten met name ook in West-Rusland, hè, want ik heb Zweden en Finland komen bij de NAVO, moeten daar ook veel Russen. Dat wordt een heel grappig ijzeren gordijntje.
Ja, dat wordt een ijzeren gordijn. Maar ik zie bijvoorbeeld Scholz, die wil geen ijzeren gordijn tussen hem en China. Want daar moet hij zijn BMW's verkopen. Dus
dat is een heel goed punt. Nou, het is heel duidelijk dat Scholz ging alleen naar China toe. En dat wordt dus iets heel belangrijks. Hè. China is heel belangrijk voor de Duitse economie. De meeste Duitse auto's worden verkocht in China. Meer dan Duitse auto's in Amerika worden verkocht. En je ziet hier dus de spanningen in de transatlantische wereld natuurlijk toenemen. Want Amerika is een echt toch wel een economische oorlogsvoering begonnen met China. En dat wil Scholz niet. Dat wil Duitsland niet. En via Scholz vindt de Europese Commissie dat ook ongemakkelijk, hè? Via von der Leyen. Dus dat is, wij gaan nog heel veel leuke podcasts maken over
ik
dit
denk
onderwerp.
Het, ja. Ja. Maar dus waar je op sommige punten ziet dat het niet botert aan de andere kant van het gordijn tussen Poetin en Xi, die hebben problemen met hun partnerschap. Zou dat ook tussen Europa en Amerika zo kunnen ontstaan?
Ja, natuurlijk. Dat hebben we al gehad. We zijn door Biden eigenlijk gered door de gong. Onder Trump hadden we echt een enorme kloof zitten tussen Amerika en Europa. En dat leek ook niet goed te kunnen komen. En nu Biden heeft dat gerepareerd. Hoewel, op dit ogenblik is er ook weer allemaal gedoe over handel. En over het feit dat de Amerikanen massaal groene industrie gaan subsidiëren. Dus dat is ook niet leuk. Bedrijven lijken dan weg te trekken uit Europa naar de Verenigde Staten. Maar ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren als Biden geen president meer is. Wie wordt de volgende president van Amerika? Is dat Trump? Die kans lijkt me met de dag kleiner worden. Maar als dat een Trump-achtige is, om het maar zo te zeggen, dan zou dat echt weer een herhaling van zetten kunnen worden. Dan hebben we echt wel echt een probleem, hoor, in de transatlantische verhoudingen. En het interessante van de huidige tijd is, vind ik, dat je nu ziet dat Biden die heeft gerepareerd. Maar Trump heeft zoveel kapot gemaakt dat de meeste Europese leiders niet geloven dat dit niet nog een keer kan gaan gebeuren. En je ziet nu allerlei discussies over autonomie in Europa, economisch, maar ook militair. Dat is een direct gevolg van het feit dat die transatlantische betrekkingen een enorme klap hebben gekregen.
Ja. En afgezien van Trump, hè, Biden voert economische oorlogsvoering met China. Dat is echt een probleem voor Duitsland, maar ook voor Europa. En in de tweede plaats dus die enorme subsidies in Amerika voor duurzame industrie. Dat jaagt dus Europa op kosten. Maar dat leidt er dus ook toe, omdat de energieprijs in Amerika ook lager is, dat Europa deindustrialiseert. Ja. En daar is te weinig aandacht voor. Dat betekent dus om het dramatisch te zeggen dat wij mensen moeten herscholen. Dit is ook verlies van welvaart.
Ja, ik hoorde vanmiddag, volgens mij was het Prins Constantijn op de radio. En die zei 15% van de bedrijven overweegt om naar Amerika toe te gaan. Ja. Om zich terug te trekken uit Europa in verband met de hoge energieprijzen. Nou, als dat gaat gebeuren, dan wordt het allemaal wat lastig hoor, met het prachtige idee van open strategische autonomie op economisch gebied. Dat gaat je dan nooit lukken. Ja.
Hey, gaan we dan dus naar een nieuwe wereldorde, leer ik altijd van jou. En wat had die wet van die oude Griek? Die zei dat dat meestal leidt tot oorlog. Toch? Als de ene hegemoon de ander afwisselt.
Ja, dat noemen ze de Thucydides-trap. Vanaf tussen 1500 en nu hebben we 15 keer een situatie
16.
Gehad. Of 16 keer. Met van een oude hegemoon en een nieuwe hegemoon, een aspirant. En dat is 12 keer heeft dat tot oorlog geleid. Ja. En ik moet zeggen dat veel van mijn Amerikaanse collega's die houden er heel serieus rekening mee.
Ja,
dat
het fout je gaat. Ziet het nu toch ook. Hè? Ja. Ik heb al even gezegd van wat je dus nu ziet van de afspraak die is gemaakt aan de vooraan van de Olympische Spelen. Dus die oorlog in Oekraïne, dat gedoe rond Taiwan, past absoluut in dat beeld van verschuivende machtsverhoudingen in de wereld, waardoor er fricties beginnen te ontstaan. En fricties in de internationale betrekkingen zijn conflicten en soms oorlogen. Ja,
maar Rusland wordt niet de nieuwe hegemoon. China misschien wel, of gaat in elk geval concurreren met Amerika. Zou dat ook tot een hete oorlog kunnen leiden?
Nou, dat kan. We hebben natuurlijk enorme clashes gehad in de Zuid-Chinese Zee. Er is continu gedoe rond Taiwan. Ik heb ook in dat deel van de wereld meerdere malen gehoord dat men er gewoon van uitgaat dat Taiwan ooit weer volledig onderdeel wordt van China. Ja, en dat moet gestalte krijgen voor de 100ste verjaardag van de Volksrepubliek. Cadeautje, hè? Ja. 2049. Voor die tijd moet dat gewoon geregeld zijn. En ja, dit is een van de grote flashpoints in de wereld.
En de ellende is, het is ook allemaal niet zo vreselijk moeilijk voor China om zijn macht te ontplooien. Een grote mogelijkheid zal altijd zijn macht ontplooien. Nou, ik geloof niet in een bloedige aanval van Taiwan. Dat is een vreselijke toestand. Maar wat natuurlijk wel kan, is dat je een quarantaine maakt, een blokkade. En dan zal het Westen daar enorm van schrikken. Dan zullen de beurzen in elkaar storten. En dan zegt China van oké, we kunnen dat ophouden, maar dan willen we graag met jullie een goed gesprek hebben over Taiwan. Dus het is, het kan zomaar misgaan.
Ja, chantage, dat zullen we heel vaak zien. Hè? Dus we worden nu gechanteerd met grondstoffen die geboycott worden om die te exporteren door bijvoorbeeld Rusland. Olie, gas kan je daarmee doen. Maar chantage wordt echt gewoon een terugkerend thema, denk ik, in de internationale betrekkingen.
Gezellig.
Ja, nee, we zijn al lekker aan
de
gang.
Een podcast voor het hele gezin.
We zitten nu aan het eind van 2022, dus we kunnen gewoon eventjes door met 2023. Te beginnen met dat we jullie hebben voorgelegd de vraag wat jullie het meest vrezen voor 2023. Ja. Wat vindt Utrecht?
Niet wat je het leukste vindt, hè? Dat doen we niet aan.
Klimaatramp en een eurocrisis.
Klimaatramp? Nee, dat kan niet. Niet in 23 al. Beetje slecht weer en zo. Maar niet zeg maar dat je een totale omkering krijgt van het klimaat. Hè.
Maar die eurocrisis, ik zie dat wel. Volgens mij is de spread tussen Italië en Griekenland en de Bund is al flink opgelopen.
Ja, daar wordt voor gewaarschuwd inderdaad.
Maar het is ook zo, jongens. We kunnen ons geopolitiek geen uiteenstorting van de eurozone veroorloven. Kan gewoon niet. Poetin zou het geweldig vinden. Xi zou het geweldig vinden.
Dan moet je iets bedenken, want je bent toch zo oplossingsgericht hoe je die boel bij elkaar houdt. Hè?
Wij willen thee drinken met de Italianen.
Aanval op Taiwan zie ik ook niet direct gebeuren hoor.
Wat vrezen jullie het meest voor volgend jaar?
Ja, dat het gewoon. Het blijft gewoon doorgaan. Dit gedoe wat we nu hebben. En op een gegeven ogenblik. Ja, dat lijkt van kwaad tot erger. Dus een, zeg maar, het geleidelijke afzakken van Europa. Het niet kunnen tot een goed einde brengen van die oorlog in Oekraïne. Zo'n verelendingsgedoe.
Oplopende spanning tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Over China. Kan allemaal, hè?
Ja, meer een proces dat uit de klauwen loopt. Dus. Ja.
En ook ongelijkheid neemt toe aan het einde van volgend jaar. Dus grote sociale spanningen. Populisten. Jullie gaan allemaal op populisten stemmen. Nou, jullie misschien niet. Maar wel.
En die klopt toch niet, hè? Boekestein en de Wijk niet dagelijks te horen?
Ik vrees
die mensen hebben het toch helemaal mis of wat? Ja.
Maar moeten we dan weer een theatertour volgend jaar? Denk je?
Ik weet het niet.
Sorry, dat was even overgegaan.
Rob, ik zei een van de eerdere keren, volgens mij was het in Rotterdam, vroeg ik je of je nog kans zag op wereldvrede. Dat bleek niet de juiste vraagstelling.
Nee, dat is een stomme vraag. Of er wereldvrede komt. Ik bedoel, ja, nee, dat is nog nooit gelukt in de geschiedenis. Dat zal ook nooit lukken. Kennelijk zit er iets in de mensheid dat zo totaal stom is, dat je dus gewoon maar door blijft vechten op bepaalde delen van de wereld.
Oorlog hoort bij mensen. Ja. Kijk maar naar deze zaal. Als we al het voedsel hier 48 uur weghalen, moet je eens kijken wat er in deze zaal gebeurt. Dan gaan ze elkaar opeten.
Ja. Volgens mij hadden we hier bedacht een soort moment van troost en schoonheid aan de mensen mee te geven die...
Ja, ik weet het niet. Ik moet nu echt denken aan die mensen die Arend Jan met de kerstdagen moeten aanhoren.
Ja, dit is heel erg. Kijk, waarop op hint is het volgende. Mijn voorliefde voor Bach is groter dan mijn capaciteit. Mijn enthousiasme voor Bach is groter dan mijn capaciteit. Ja, ik ben er erg enthousiast over, maar ik kan het niet goed spelen. Maar toch ga ik het voor u spelen. En de reden is dat, weet je, als je dan zo'n podcast maakt, dat is echt verschrikkelijk. Dan lees je dus dat al die jongens bij Bach moet gewoon de gehaktmolen ingaan. Hè? Om de elite troepen een beetje rust te geven, gaan die ongetrainde jongens er gewoon in. Op zo'n moment denk ik van, waar hou ik me eigenlijk mee bezig? Dat is toch verschrikkelijk? Oorlog is het ergste wat er is. En dan denk ik, we hebben geen destructie nodig. We hebben constructie nodig. En daarvoor moet je bij Bach zijn. Ik kan het niet spelen, maar dat doet er niks toe. Ik ga een stukje spelen uit de tweede vioolsonate van Bach. Dan denkt u, waar is de violist? Dat is natuurlijk Rob. Nee, daar zit een solo stukje in. Ik kan het niet helemaal spelen, maar ik vind het zo mooi. En ik ga u nu op trakteren. Mocht u een paar noten missen, dan moet je ze thuis maar even bij elkaar koekelen. Dat lukt wel. Daar gaan we.
Dit was Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor uw komst. Wij wensen u fijne donkere dagen. En succes met 2023.
Echt veel succes, ja.
We drinken zo vanaf nog een biertje. Ja.
We komen beneden nog een biertje drinken. Helemaal beneden.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.